Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Fenna Sterk. Welkom aan de gasten van de doopouders in ons midden. Ook een welkom aan jongeren uit Krimpen aan de IJssel die vandaag in ons midden zijn in het kader van de uitwisseling met onze jeugdvereniging. De schriftlezing is uit Johannes 12. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Zondag 3 april in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Mulder uit Kootwijk voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Voorbeden. Paul van der Wogert begint deze week aan een reeks bestralingen. We bidden voor de zieken in de thuissituatie en hen die in afwachting zijn van uitslagen van medisch onderzoek. We leven mee met het echtpaar van Driel Bakker, Hoendeveld 38, in verband met het overlijden van een broer en zwager in Zuilichem. We leven ook mee met de familie van Loon, bij wie in de achterliggende week een dochter, zus, schoonzus en tante in Nederhemert overleed. We bidden voor de Alpha-cursus die op 5 april begint. Mededelingen. Alpha-cursus. Voor u ligt een gebedskaartje, aangeboden door de evangelisatiecommissie. Het is bedoeld ter bezinning op de Alpha-cursus die dinsdagavond 5 april hoopt te starten. Kent u iemand die vragen heeft over het geloof of rondloopt met levensvragen? Of ben je zelf iemand die het geloof vanaf het begin nog eens wil doordenken? U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden in de kerkbode of op de website. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. U mag uw gaven ook overmaken. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop. Voorzang. De voorzang is Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9. En daarvan vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. We zingen de versen 1 en 11 van Psalm 9. Na de wet gaan we zingen van Psalm 119 en aan de orde is het 11e vers. Het 11e vers van de 119e psalm na de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Voordat de doop bediend zal worden aan Fenna Sterk, gaan we eerst met elkaar het onderwijs lezen over de betekenis van dit sacrament. We lezen daarom het doopsformulier. En daar komt het volgende geloofsonderwijs tot ons. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbare getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Namelijk, ik zal mijn verbond maken tussen mij en tussen u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instellingen van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleit het op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wil aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven, opdat Fenna met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven door uw genade, getroost mag verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Terwijl Fenna zal worden binnengebracht, gaan we zingen van het verbond met Psalm 105. En daarvan het vijfde vers. En na het amen van de doopbediening zingen we staande Erik en Willeke met hun twee dochters Nina en Fenna toe. Psalm 134 en daarvan het derde vers. En Willeke, ik verzoek jullie plaats te nemen bij het doopvont. Voordat we de doop bedienen, stellen we aan ieder van u een drietal vragen. In de eerste plaats, vader Sterk, aanvaardt u dat uw kind als lid van de gemeente van Christus gedoopt wordt? En stemt u ermee in dat Fenna, Hendrika, Christina in het christelijk geloof zal worden opgevoed? Belooft u daarbij alle hulp te geven en voor zover in uw vermogen ligt ook zelf aan uw kind het evangelie van Jezus Christus door te geven? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Moeder Sterk Jasper, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn? En daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, beleidt u dat de leer in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind waarvan u moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop uw antwoord? Kom maar wat dichter. Fenna Hendrika Christina Sterk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die u aanroepen. Amen. Danken voor de bediening van de doop aan Fenna en een zegen vragen over de woordbediening. Almachtig en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot kinderen hebt aangenomen. En ons dit ook met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u Fenna door uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer groeien mag in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen hebt bewezen, zal belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mag overwinnen. Dan zal zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heren, deze morgen willen we u danken dat u, voordat Fenna daarom vroeg, dat u tot haar hebt gesproken in haar doop. En dat u gezegd hebt dat er ook voor haar bij u genade is. Zegen de opvoeding die Erik en Willeke aan hun dochters geven. Maak daarbij ruimte in het kinderhart voor uw woorden en voor uw genade. Heren, wij danken u dat de wederzijdse ouders vader en moeder Sterk en Jasper aanwezig kunnen zijn en mede familieleden. Zegen hen en ons allen hier vanmorgen in de kerk bij de open Bijbel. Wees ook heren met de jongeren van de jeugdvereniging, met de jongeren uit Krimpen aan de IJssel tijdens het uitwisselingsweekend, dat zij hier met elkaar beleven. Geef hen gezegende contacten met uw woord en met elkaar in de ontmoetingen die er zijn. Zegen ons hier, heren, hier in de kerk en wees ook met degenen die thuis meeluisteren, meekijken. Het is een onverdiende zegen, heren, die we van u vragen. Maar verhoor ons, open ons hart voor uw woord en open uw woord voor ons hart. En maak uzelf onmisbaar in het leven van ieder van ons. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Fenna mag nu worden weggebracht en nadat dat is gebeurd gaan we met elkaar zingen. Lezen, daarna gaan we zingen. We gaan eerst lezen uit Johannes 12. Dat is de schriftlezing. Ik noemde u en jou Johannes 12 als de schriftlezing voor vanmorgen. Johannes 12 vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereidde daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei: laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan zingen ter voorbereiding op de woordverkondiging. Hoe belangrijk het is om woorden die je van God opvangt, die ook te bewaren. Daarom zingen we Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het 25e vers van Psalm 119.
Thank you.
weet het woord van u bediend wordt uit Johannes 12. En vanuit een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde en zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Thema van de preek is: in liefde is overvloed. In de liefde is overvloed. Gemeente, degene onder ons die de nieuwsbericht op de radio via NPO 1 volgt, die zal het zijn opgevallen dat er sinds een paar maanden een nieuwe payoff, een nieuwe korte slagzin is. Elke keer bij het hele uur, maar ook bij het halve uur van de nieuwsberichten op Radio 1, daar hoor je: wie luistert, weet meer. Nou, dat klopt denk ik wel. Wie luistert, weet meer. Als je het radionieuws goed bijhoudt, dan weet je wat er aan de hand is. In Den Haag, in Oekraïne. Je weet meer van achtergronden, oorzaken, mogelijke gevolgen van regeringsbeleid. Wie luistert, weet meer. Ik denk dat het op school ook zo is. Pas tijdens de catechisatie, toen zei een van de catechisanten: tijdens de les probeer ik heel goed op te letten, want alles wat ik in de les opvang, daar heb ik gemak van als ik thuis ben met huiswerk maken. Want, zei de catechisant, de leraar die zijn verhaal probeert te houden, maar heel de klas zit door elkaar te kakelen, dat is voor de docent een ramp. En misschien voor ons leerlingen wel gezellig, maar je wordt er niks wijzer van. Want als je niet luistert, dan weet je niet meer, dus dan heb je thuis nog meer werk. Gemeente, ik hou die slogan van NPO 1 toch nog eventjes vast. Wie luistert, weet meer. Zou dat ook niet opgaan bij christen zijn? Is luisteren naar de Heere God niet ontzettend belangrijk? Ik bedoel, zou het niet zo wezen dat als je weinig Bijbel leest en dus weinig luistert, want uit dit boek hoor ik de stem van God, als ik weinig lees, weinig luister, weet ik ook niet zoveel over God. Dus wie niet luistert, weet minder. We maken een sprong, gemeente, vanuit de slogan wie luistert weet meer naar ons tekstgedeelte, want ik denk dat het daar ook helemaal aan de orde is, dat wie meer luistert meer weet. Maar dat gaan we met elkaar, hoop ik, ontdekken. We maken een sprong, gemeente, naar Johannes 12 en we kijken naar de mensen rondom de Heer Jezus, van wie we de namen zijn tegengekomen in de schriftlezing. Nou, de kinderen die pen en papier bij zich hebben en daar een vraag over hebben, die moeten maar eventjes goed opletten, want nou ga ik de namen noemen. Lazarus, Martha, Maria en Judas Iscariot. Jongens en meisjes, maar ik vraag het ook aan de volwassenen. Wie van de vier? Martha, Maria, Lazarus en Judas. Wie van de vier zou volgens ons het beste naar Jezus hebben geluisterd, als je ook kijkt naar wat er gebeurt in de kamer waar Johannes 12 ons naartoe neemt? Maak eens een keus. Uit de vier: twee mannen, twee vrouwen. Wie luistert, weet meer. Wie heeft het best naar Jezus geluisterd en weet dus wat er met hem gaat gebeuren? Gemeente Evangelist Johannes die licht ons in over het tijdstip waarop Jezus in het dorpje Bethanië is. Hij schrijft: het is 6 dagen voordat het Joodse paasfeest wordt gevierd. En we weten dat het Joodse paasfeest, dat is wat bij ons bevrijdingsdag is, dat is bij de Joden het Pascha. En rondom Jeruzalem is het drukker dan anders. Er worden voorbereidingen getroffen voor het feest. Mensen wassen zich. Boodschappen worden gedaan. Offerdieren aangeschaft. Het is gewoon druk. Rondom en in Jeruzalem. Nog even, gemeente. En Jezus begint aan zijn laatste werkweek. Ik kijk even in de kerk en ik zoek eventjes de gepensioneerden onder ons op. De gepensioneerden onder ons. Weet u nog uw laatste werkweek? Was wel bijzonder, hè? De laatste dag bij elkaar komen. De directeur hield een verhaal. Er waren nog meer toespraken. Waardering werd uitgesproken voor wat u had betekend voor de zaak. Er werden cadeaus overhandigd. Misschien hebt u deze herinneringen aan uw laatste werkweek. Nu Jezus' laatste werkweek. Gemeente, als je dan wat inleeft in de persoon van de Heere Jezus, dan weet je dat Jezus weet dat niet de rust hem wacht. En helemaal niks feestelijks op Jezus' laatste werkdag. Goede Vrijdag. Jezus' laatste werkdag. We zouden kunnen zeggen, gemeente, naar de mens gesproken, heeft Jezus nog nooit zoveel gewerkt als op zijn laatste werkdag. Het is een onovertroffen werkdag, weet ik. Ik zal toelichten waarom. Jezus heeft op Goede Vrijdag getild aan de last van de toren over de zonde van het hele menselijk geslacht. Niks feestelijks op Goede Vrijdag. En toch noemen we Jezus' laatste werkdag een Goede Vrijdag, toch? Die vrijdag was toch goed om wat Jezus deed. Hij betaalde de schuld, hij droeg de vloek. Hij betaalde voor wie niet betalen kon. Hij droeg de vloek voor wie de vloek niet dragen kon. Jezus' zwaarste werkdag, Goede Vrijdag, is voor ons een feestdag, toch? Even een vraag aan onszelf. Goede Vrijdag, een feestdag. Voor ons, als je bedenkt wat Jezus heeft gedaan voor de echt schuldigen, moeten wij dan niet zeggen, en zo een ben ik? Als je bedenkt door het geloof wat er vanmorgen is toegezegd aan Fenna. Ze wist nog van niks, maar heeft wel het doopwater op haar hoofd gevoeld. En dat wijst heen naar het bloed van hem die op Goede Vrijdag zijn zwaarste werkdag had, Jezus. En ouders, doopouders, daar mogen we nu onze kinderen op wijzen. Op dat bloed van Jezus, om dat te kennen door het geloof. Daarin te delen door het geloof. Want dat is het leven. Wie in Bethanië weet van Jezus' laatste werkdag, denkt u? Wie weet dat nou eigenlijk? Wie weet nou van Jezus' aanstaande dood? U zou zeggen, nou dat weet Jezus. Natuurlijk, maar weet hij het alleen? Er zijn er nog meer die het weten. Wie luistert, weet meer. Jezus die is nu in Bethanië. En volgens andere evangelisten is die in het huis van ene Simon. En dat is een man met een bijnaam. De Melaatse. Het is onwaarschijnlijk dat hij op dat moment nog Melaats was, maar waarschijnlijk is hij Melaats geweest. En het valt op dat Matthäus en Marcus, zij alleen hebben het in het evangelie over de genezing van een Melaatse. Melaatse, wellicht is dat deze Simon geweest. En in het huis van Simon wordt er een maaltijd gehouden. En de mannen liggen aan. Het wordt niet gebruikelijk dat de vrouwen meededen tijdens het eten. Vandaar ook staat er dat Martha meehielp bij de bediening. Ziet u het een beetje voor u? Lage rustbanken met lage tafels. En de mannen die liggen op de rustbank, vlak bij de lage tafel, met hun voeten aan het voeteneind. En de vrouwen bedienen. En wie liggen daar als mannen? Lazarus en Jezus en Judas. Die namen komen we tegen. En Martha en Maria, dat zijn twee zussen. Ze zijn samen dus in de kamer met hun broer, Lazarus. En ze zijn met z'n drieën bevriend met Jezus. Dus in die kamer lijken er op dat moment geen vreemden voor elkaar te zijn. Ze kennen elkaar. Je moet ook zeggen, ze hebben met elkaar heel wat beleefd. Je zult als zussen meemaken dat je broer overlijdt. En dat ene Jezus, jouw broer, uit de dood laat opstaan. Nou, we hebben niet zoveel fantasie nodig, gemeenten, om te bedenken dat dit natuurlijk een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Bij Martha en bij Maria. Ik kan me wel voorstellen, gemeente, dat Martha druk is met bedienen van Jezus en zijn leerlingen. Maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat u zegt, ja, dat zeg je nou wel. Maar Jezus heeft toch wel een keertje kritiek geleverd, hè, op dat sloven en draven en vliegen van Martha. Ja, in een andere evangeliegemeente komen we inderdaad een ontmoeting tegen. Martha en Jezus en Maria. En Martha die loopt het vuur uit haar sandalen om te bakken en te koken en een prachtige maaltijd te voorzien voor de Heer Jezus. En Maria die zit aan de voeten van Jezus stil te luisteren. Toen had Jezus gezegd tegen Martha, 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 wat ben je toch druk, joh, met dienen. Neem nou eens een voorbeeld aan je zus. Die gaat tenminste aan mijn voeten zitten en die luistert. Luistert? Martha die zegt, mijn zus die zit maar te niksen. Die zit maar te niksen aan uw voeten. Zitten en niks doen, laat ze eens haar hand uit de mouwen steken. Jezus zegt, nee, kijk nou eens naar je zus. Die neemt de gestalte aan van een leerling. Want dat was de gewoonte, hè? Een leerling ging zitten aan de voeten van de leraar om te luisteren wat de leraar te zeggen had. Dus op dat moment heeft Jezus tegen Martha gezegd, joh, stop met dat gedraaf, luisteren. Wie luistert, weet meer. En het blijkt dat Martha dat toen goed in haar oren heeft geknoopt en goed naar Jezus heeft geluisterd. En net als de zus is gaan luisteren naar wat Jezus te zeggen had, want dat blijkt later wel. Want als Lazarus is gestorven, komt Jezus te laat en dan zegt Martha tegen Jezus: als u nou hier eerder was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Dat is een geloofsuitspraak. En even later zegt ze: Heere Jezus, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. En dan loopt ze naar haar zuster toe en dan zegt ze: Maria, kom eens, de Meester is daar en hij roept u. Mooi, hè? Het is dus waar, wie luistert weet meer. Ga nou eens zitten, ga nou eens luisteren. Ze heeft het gedaan en ze weet meer. En ze kan wat over Jezus zeggen. Wat kan je nou van die eten serverende Martha zeggen in Johannes 12? Ik zou willen zeggen, gelovige bedienende Martha. Zo zou ik ze willen noemen. Haar geloof is in de liefde van haar dienen werkzaam. Je leest in Johannes 12 niet, gemeente, wat Martha heeft gezegd. Maar wel wat ze heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen, dat is nou een getuigenis zonder woorden. Hoe is het nou met haar zus? Nou, Maria komt ook binnen. Ik weet niet of het u op is gevallen. Van Maria lezen we ook geen woord, hè? Ook niet. Maria komt niet met lege handen binnen. Nee, ze heeft geen pot, een pot of een pan of een bord bij zich. Maar ze heeft een fles bij zich. En niet een flesje, maar een flacon. Want gemeente, het moet wel een voorraadfles geweest zijn, want anders kan je daar nooit een pond nardesalf in kwijt. Dus het is een flacon geweest. Nardes wordt gemaakt van de nardesplant, de nardesplant die in de Himalaya groeit. En van de wortel daarvan wordt kostbare zalf gemaakt. En als je nou... Jou kunnen zeggen, het was eigenlijk een soort de deo van vandaag. Maar geen goedkope deo. Maar het was wel een manier om allerlei vervelende lichaamsscheurtjes te verjagen. En gemeente, wat doet ze? Druppelt ze wat uit de flacon op de voeten van Jezus? In een andere evangelie lees je, gemeente, dat ze de hals van de fles breekt. En dan niet een paar druppeltjes, maar de hele inhoud giet ze uit. Volgens Matthäus en Marcus over het hoofd van Jezus. Hier in Johannes 12 staat dat ze het over de voeten van Jezus giet. Misschien is dat ook wel logisch als je eventjes nagaat, gemeente, dat de Heer Jezus op zo'n rustbank lag. En dat je dan, als je wat door de knieën heen gaat, kan je het heel makkelijk de voeten van degene die op die bank ligt zalven. Ze giet de hele fles leeg over Jezus' voeten. Je vraagt je af eigenlijk, waarom zou Johannes nou zo de nadruk hebben gelegd op de voeten van Jezus? Zou dat misschien te maken hebben met het volgende hoofdstuk? Waar Jezus zelf door de knieën gaat en de voeten wast van zijn discipelen? Zou een andere reden ook niet kunnen wezen, gemeente, dat het niet zo vreemd is dat Maria juist de voeten van Jezus zalft? Want heeft Maria niet wat met de voeten van Jezus? Eerder had ze al een plaatsje genomen aan de voeten van Jezus om daar als leerling plaats te nemen. Komt een vraag naar ons toe, gemeente. hoe wij als gedoopte gemeente met Jezus omgaan. Nemen wij nou ook die leerlingengestalte aan dat je zegt, dat is nou de oefening van mijn leven om elke dag te luisteren naar de stem van mijn heiland, omdat ik er steeds meer van overtuigd ben dat wie luistert meer weet. Wat een roeping hebben we daarin ook. In de opvoeding, in het onderwijs, om bij Jezus in de leer te zijn, naar hem te luisteren. Dat Maria nou de voeten van Jezus zalft, gemeente, heeft te maken met het feit dat ze leerling is aan zijn voeten, maar zou je ook nog niet kunnen zeggen dat Maria onder de indruk is geweest van Jezus' voeten. Wat heb u toch een mooie voeten, Heer Jezus. Die voeten die zijn naar mij toegelopen. U bent als een goede herder op pad geweest om verloren schapen te zoeken en te vinden. En zie hier, daar ben ik er één van. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw voeten hebt bevuild om mij op te zoeken. En om mij te redden. Ik stel me zo voor dat Martha de eetkamer binnenkomt en zegt, wat is hier nou toch aan de hand? Wat ruikt het hier? Wat een zware lucht van parfum hangt hier. Heel de kamer ruikt ernaar. Lichaamsscheuren worden verdreven, etenscheuren gaan op de loop. Wat voor geur? Liefdegeur. In heel de kamer. Ja, en dan moet je weten, gemeente, dat zo dadelijk niet een vrouw, maar dat een man een andere fles opendoet. Judas verspreidt zo dadelijk een kwalijke geur. Je ziet hier geuren botsen in één vertrek. Martha laat haar liefde zien door te bedienen met het eten. En Maria laat haar liefde zien in de zalving van Jezus' voeten. En de zalf die druipt van Jezus' voeten af en ze maakt de lange haren los en met haar haren droogt ze de voeten van haar heiland. Je zou kunnen zeggen dat is een huldebetoon, dat is lofzegging. Door dit te doen bij Jezus. Moet u nagaan, gemeente. Buiten het kamertje, daar hangen de gifdampen van haat van het Joodse volk richting Jezus, althans de leiders. Daar zijn gifdampen. Maar hier liefdegeur van de kant van Maria. En gemeente, laten we vanmorgen eens vragen, zeg Maria, wat bezielt je nou eigenlijk? Om zoiets groots te doen. De liefde van Christus dringt me. Dus deze zalving, gemeente, die heeft te maken met de liefde van Jezus. Ja, zegt Maria, dat ik Jezus lief heb, hè? Dat is nou de schuld van Jezus. Zegt u het mee? Dat ik Jezus lief heb, dat is uw schuld, Jezus. Want u was me voor. U hebt me eerst lief gehad. En dat heb ik gezien, want uw voeten zochten mij. En uw hart zocht mij. En uw armen omhelsden mij. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Herkennen we dat in ons eigen leven, gemeente? Als je zoekt naar de wortels van jouw liefde tot de Heere. Die liefde die komt van bovenaf. Liefde die naar boven reikt, komt van boven. Kan je daar zelf eigenlijk nog wat aan doen om Jezus lief te krijgen? Ik dacht, wie luistert weet meer. Is het niet zo, gemeente, wie luistert die weet meer en die krijgt lief? Waarom vind ik die voeten zo mooi, zegt Maria? Omdat ik aan Jezus' voeten ben gaan zitten en toen ben ik niet gaan praten. Toen is Jezus gaan praten. En ik heb mijn oren open gehad. En ik heb geluisterd naar wat Jezus op zijn hart had. En daar is het begonnen. Aan Jezus' voeten. Door wat ik van Jezus hoorde. En doordat ik ook goed gelet heb op wat Jezus deed. Toen al luisterend zijn de vonken overgesprongen. De vonken van liefde. Ik ben gekomen om te zoeken wat verloren is. En om mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En wat zeg je nou, Maria? Ik heb hem lief gekregen om wat hij zei. Daar hebben we dus een sleutel, hè? Daar heb je een sleutel. Liefde van Jezus ontvang je als je luistert naar wat hij zegt in de Bijbel. Wie luistert weet meer van Jezus. Jou kunnen zeggen, gemeente, somberheid en donkerheid in je geloofsleven. Dat kon wel eens te maken hebben met weinig luisteren. Luisteren we door de week nog wel eens naar een preek of naar een bijbels getinte lezing? Of lezen we nog eens een stukje uit een boek waar we geloofsmatig wijzer van worden? Dat je woorden van God naar je toe laat komen, dat je die mediteert. Dat je die bijbelwoorden proeft, herkoudt. Dan hoor je daar toch de stem van de Heere in. We kunnen wel zeggen tegen elkaar, gemeente, liefde tot de Heere Jezus, dat zetten wij met elkaar niet op een knutselachtige manier in elkaar. Liefde tot Jezus, dat maken wij niet. Liefde tot Jezus, dat gebeurt. Dat gebeurt in de ontmoeting met hem. Maria die houdt heel veel van Jezus. En dat kan je zien. Heel de fles gaat over Jezus' voeten. Nou, er is een man daar in het kamertje, dat heeft al zitten rekenen. Er gaat een heel jaar salaris eraan in een paar tellen. Is dat nou niet overdreven, wat je doet, Maria? Of zeg je, ik snap die vrouw wel. Bij een feest hoort een cadeau. En bij liefde hoort een cadeau. Liefde, dat mag wat kosten. Maria die zalft Jezus, gemeente, dat is een geloofsbelijdenis van deze vrouw. Omdat ze de oren open heeft gehad en Jezus heeft het verschillende keren gezegd. Ik moet gaan lijden, ik moet gaan sterven en ik zal opstaan. En blijkbaar heeft Jezus dat niet tegen dovemans oren gezegd, maar dat heeft Maria opgeslagen. In haar oor en in haar hart. En omdat ze goed geluisterd heeft, beantwoordt zij nu Jezus' liefde met haar liefde. Wat Maria hier doet, dat heeft iets profetisch. Want zij heeft deze zalf bewaard met het oog op mijn begrafenis, zegt Jezus. Dat is wat? Ze is alvast begonnen. Met de liefdevolle verzorging van mijn lichaam. Voor Maria is Jezus onbetaalbaar. Geen prijs is haar te hoog. Dat brengt ons natuurlijk bij een vraag, hè? Wat mag Jezus ons nou kosten? Hoeveel is Jezus je waard? Wat een verschil, hè? Tussen die twee mensen in die ene kamer. Twee mensen in de buurt van Jezus. Judas en Maria. Binnen Jezus handbereik. Met Jezus binnen handbereik, gemeente. Dan komen er opeens twee bedragen in het vizier. 300 penningen kost de zalf van Maria, een jaarsalaris. En straks brengt Jezus 30 zilverlingen op voor Judas. 300 of 30? Wat is Jezus ons waard? In het Marcus Evangelie gemeente, daar lezen we dat Jezus van Maria's daad zegt, ze deed wat ze kon. Ze gaf wat ze kon geven. Ja, en wij? U zegt, ja, maar hoe moeten wij nou Jezus salven? Hoe kan ik nou gestalte geven aan de daad van Maria in mijn leven nu in 2022? Maria beleed Jezus door deze daad van zalving. Hoe kunnen wij dat doen? Door Jezus te beleiden. Door voor Jezus uit te komen dat hij de hoogste profeet is. Door voor Jezus uit te komen dat hij jouw enige hoge priester is. Door voor Jezus uit te komen dat hij jouw eeuwige koning is. Maria die krijgt commentaar. Judas heeft kritiek. Gemeente, hij komt niet met openlijke kritiek. Maar een beetje ingepakt, vroom ingepakt. Het lijkt ook heel logisch wat hij zegt. Is dit nou geen zonde van die nardus? Daar had je toch heel wat mensen mee kunnen eten en drinken geven. Judas heeft het al heel snel uitgerekend. Hij heeft eigenlijk dus kritiek op de liefde tot Jezus. Waarom zou je kritiek hebben als mensen goede woorden van Jezus spreken? Dat is een vraag. Ook voor vandaag. Waarom zijn mensen kritisch als mensen goede woorden over de Heer Jezus spreken? Misschien wel omdat ze bij een ander zien wat ze zelf niet hebben. Als iemand heel ruimhartig over de Heer spreekt en getuigt van de liefde van Christus. En je hebt daar kritiek op, dat komt misschien voort uit je eigen armoede. Dat jij dat niet doet. En dat je dat dan maar gaat bekritiseren. Omdat je eigenlijk jaloers bent. Ja. Kritiek hebben op een goed woord van Jezus. Komt dat dan misschien dat je nog zelf geen leerling bent aan Jezus' voeten? Gemeente, als ze nou eens aan ons vragen, kan je nog wat over Jezus vertellen? Je bent toch kerkganger? Vertel eens wat over die Jezus van de Bijbel. Dan kan het toch niet zo wezen, gemeente, dat wij dan zeggen, ja. Daar vraag ik me nou wat. En dat het dan helemaal stilvalt. Dan kan je er toch op wachten dat mensen zeggen, maar wat zit je dan te doen in de kerk? Luister je dan niet? Of doe je er niks mee? Dat is een vraag die naar ons allen toekomt. Als je niks van Jezus weet te zeggen, komt dat dan omdat je hem niet serieus neemt? Omdat je je oren vol laat proppen. Met allerlei geluiden die niks met Jezus te maken hebben. Mensenstemmen. Als je niks van de Here weet te zeggen, komt dat dan omdat de wereld in je hart zit. Het kan ook zo wezen, gemeente, dat u zegt: bij mij komt het voor dat ik wat haper en wat hakkel en soms ook niks weet te zeggen, omdat ik eigenlijk verlegen ben, want een mens kan wel eens wat zeggen, maar meent hij het ook? En is het waar van binnen? Nou ja, dat is nog niet zo'n vreemde opmerking. En ik ben het met u en jou eens als je zegt, als ik veel naar mezelf kijk, wie ik ben en wat ik ervan maak. Ja. Dan generen we ons en dan hebben we niet zoveel te zeggen. Maar zijn we nou ook juist niet in de kerkgemeente om ons te oefenen om buiten onszelf te kijken naar wie Jezus is en wie God is? Laten we veel luisteren naar de woorden van de gezalfde Jezus, want er is genade op zijn lippen uitgestort. En laten we zijn woorden luisterend bewaren en doen wat Maria deed. Die woorden overleggen in je hart. En gemeente, wat de woorden die we in ons hart bewaren, dat geeft ons stof om de naam van God te noemen en te roemen. Wat je niet hoort, wat je niet bewaart, ja, daar heb je ook geen vreugde in. Maar is het niet zo, gemeente, dat juist die woorden die je bewaart, dat geeft vreugde in je hart? Jezus neemt het op voor Maria. Ze heeft dit gedaan met het oog op mijn begrafenis. Nog eventjes, gemeente, en het lichaam van Jezus zal geknikt, gebroken worden op zijn laatste werkdag, Goede Vrijdag. En zoals er kostbare mirren vloeide uit de flacon van Maria, zal het bloed van de verzoening stromen. En zoals het huis van Simon vervuld werd met de geur van de nardes, waait de geur van het evangelie over de gehele wereld. Kostbare parfum over Gods wereld, om het hart van jou en mij en u te verblijden, waar we luisteren als leerlingen naar Jezus' stem. Thema van de preek was: in de liefde is overvloed. 7 aandachtspunten kwamen voorbij. Ik zet ze nog even op een rij. 1. Wie luistert, weet meer. 2. Je kunt op verschillende manieren je liefde tot de Heer laten zien. Martha laat haar liefde zien door te dienen. En Maria laat dat zien door te zalven. 3. Bijbels geloof komt aan het licht in de liefde. 4. Hoe kom je aan de liefde van Jezus? In de weg van luisteren naar zijn woorden en letten op zijn daden. 5. Wat is de liefde van Jezus en de liefde tot Jezus? Wat is die ons waard? 6. Waarom heb je kritiek als er goede dingen over de Here worden gezegd? Wat zegt dat van jou? 7. Jezus liet zich breken als een nardesfles, zodat zijn middelaarsliefde de hele wereld vervult. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 133 en daarvan het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Het tweede vers van 133. Gemeente, laten wij gaan danken en bidden. Heren, wij danken u dat we vanmorgen uw woord tot ons mochten laten komen. Dat u ons opzocht. Niet alleen ons oor, maar dat u ons doordringt tot ons doordringt tot in het beslissingscentrum van ons leven. Ons hart. En geef, Heren, dat we uw woorden horen en het bewaren. Wat is uw liefdegeur intens? Uw liefdegeur verdrijft haatdampen en verdringt ruziegeuren. Uw liefde is hemelhoog, Heere, en ook oceaandiep. Als we goed op u letten, dan zien we de liefde in werking. U schold niet terug als u vals beschuldigd werd. U sloeg niet terug als u werd geslagen. Laat die liefde van u ons raken, ons vernieuwen. Heren, wij bidden u. Gedenk ons, ieder in de eigen persoonlijke situatie. Wij bidden u, ontferm u over de familie van Loon en over familie van Driel. Er is een lege plaats gekomen in hun familieverband en dat wendt niet. Dat doet pijn. Een lege plaats schrijnt. Omdat een liefdeband werd afgebroken. En we bidden u voor de families. Wilt u hen gedenken? En de pijn verzachten? Met woorden van uw genade. Ontferm u, Heren, over Paul van den Bogert, die deze week begint aan een nieuwe fase in de behandeling van zijn ziekte. Geef hem draagkracht naar lichaam en ziel. Wees bij hen die nauw aan hem verbonden zijn. Heren, wat is wachten op uitslagen van onderzoek intens, omdat we dan heen en weer geslingerd worden in onze gedachten. Ontferm u over hen, de zieken, die in afwachting zijn van uitslagen van onderzoek. Heere, geef vrede in hun hart. Als zij hun angsten, verlangens en smeekbeden met dankzegging en ootmoed bij u brengen. Ontferm u. Wij bidden u, Heren, wees met de Alpha-cursus die op 5 april begint. Wilt u geven dat er meerdere uit ons dorp of omgeving zullen aanschuiven om het Bijbels ABC te gaan spellen? Om zo uw woord en u als heilige God beter te leren kennen. Zegen de samenkomsten rondom de open Bijbel en wees ook met hen die daarin leiding geven, bedouw hen met uw geest. Werk krachtig, Heren, met uw geest in ons aller hart. Zodat we oog en oor hebben voor onze medemens in het dorp die u nog niet kent als de God van alle genade. En dat we vrijmoedig of voorzichtig het toch niet kunnen laten om goede woorden van u te spreken, omdat u het waard bent. Wij bidden u, Heren, voor de situatie in Oost-Europa, in het bijzonder voor de Oekraïense bevolking die thuis zijn of op de vlucht zijn. Wees met de vluchtelingen, de strijders voor hun land, zegen de hulpverlening. Wees met de mensen in de belegerde steden. We denken ook aan de mensen met een Joodse achtergrond die vanuit Oekraïne een weg zoeken naar Israël. We bidden u ook, Heere, voor de inwoners van Rusland, die ongewild de wereld, de oorlog worden ingetrokken. Heere, uw naam is Vredevorst. U regeert hemel en aarde. U staat boven het gewoel van de volken. We bidden u, breng door de overmacht van uw spreken oorlogsvoerders tot stilstand, opdat er vrede wordt gezocht. Stop het onrecht dat onschuldige burgers overkomt. Geef regeringsleiders inzicht om het conflict niet te vergroten en ondertussen een halt toe te roepen aan onrechtvaardigheid en onbarmhartigheid. Zegen alle hulpverlening die in Europese landen wordt geboden aan het Oekraïense volk. We bidden u, Heere, voor de jongeren in de gemeenten die zich voorbereiden op Tweede Paasdag, als zij belijdenis van het geloof hopen af te leggen. We danken u dat er ook dit jaar weer jonge mensen zijn bij wie het verlangen is gerijpt om u als de God van hun doop te belijden in het midden van de gemeente en daar in de maatschappij waar u hen een plek geeft. Bedouw hen met uw vasthoudende genade. Neem ons zo in uw hoede. Zegen ons deze dag. Breng ons vanavond weer onder uw woord, opdat we luisteren en meer zullen weten. Amen. De slotzang is uit Psalm 116. Vers 1. God heb ik lief. En vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. De versen 1, 7 en 10 van Psalm 116. de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.